En direct in aansluiting daarop zal u worden voorgelezen vanuit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 9, de versen 14 tot en met 27. Dus de schriftlezing voor deze middag, Marcus 9, vers 14 tot en met 27.
En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hem en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd, en toelopende groeten ze hem. En hij vraagde de schriftgeleerden: wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordde en zeide: meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem. En hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen. En zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide: o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader: hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide: van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de schade gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem: gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit, en het kind werd als dood, alsof dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op.
In de preek van deze middag willen wij stilstaan bij de grote lijn van heel het schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, waarvan ik u alleen nog het slot van vers 19 lees. Deze woorden van de Heer Jezus, vers 19 het slot: brengt hem tot mij. Na de prediking. Gemeente, twee totaal tegengestelde taferelen. Die tekent de evangelist Marcus ons in het hoofdstuk waar we zojuist uit hebben gelezen. Twee totaal tegengestelde taferelen. Aan de ene kant de Heer Jezus met drie discipelen op de berg. Welke berg dat precies geweest is, weten we niet. De Tabor wordt wel genoemd. Maar duidelijk is wel wat de Heer Jezus met drie van zijn discipelen, van zijn leerlingen, op die berg heeft gedaan. Hij is daar in gesprek geweest met twee personen die allang overleden waren, die ook allang in de hemel met hun ziel waren gekomen, maar die God de Vader uit de hemel teruggezonden had, Mozes en Elia. En de Heer Jezus, hij spreekt met Mozes en Elia over zijn lijden, over zijn sterven. Daar is dus iets van lijden in die geschiedenis, maar we lezen ook in een van de andere evangeliën dat het aangezicht van de Heer Jezus op dat moment glansde met een hemelse schittering en dat zijn klederen wit werden, veel witter dan het witste kleed op aarde. Een klein stukje van de hemel op aarde bovenop die berg waar de Heer Jezus dus is met drie leerlingen. Maar de Heer Jezus had 12 leerlingen. Dus er blijven er 9 over. Waar zijn die 9? Onderaan de berg. En daar zien we iets heel anders. Dat is dat tegenovergestelde tafereel. Daar zien we 9 mensen met een enorme mensenmassa eromheen. En in die mensenmenigte zijn heel wat schriftgeleerden aanwezig. Dat waren mensen uit de tijd van het Nieuwe Testament die veel gestudeerd hadden in de Bijbel. En die schriftgeleerden stellen allerlei moeilijke vragen aan de 9 discipelen van de Heer Jezus. En die discipelen die worden steeds meer in het nauw gedreven. En dan vertelt de evangelist Marcus ons dat de Heer Jezus op een bepaald moment met die 3 leerlingen van de berg afdaalt en onderaan de berg komt bij die 9 andere discipelen. Bij die enorme mensenmenigte. En als al die mensen de Heer Jezus in het oog krijgen, dan wordt het stil. En sommige van de mensen lopen naar de Heer Jezus toe en ze begroeten hem. En ze heten hem welkom. En de Heer Jezus loopt naar die 9 discipelen toe en hij gaat bij hen staan. En hij kijkt naar de schriftgeleerden die zojuist hele moeilijke vragen aan de discipelen hebben gesteld. En hij zegt, wat twist gij met deze? Waarom stellen jullie van die twistvragen aan mijn discipelen? En als het al stil geworden is, gemeente, dan wordt het op dat moment nog stiller. Niemand zegt een woord. Totdat een man een stap naar voren doet. Het is geen schriftgeleerde. Het is een vader van een jongen die er heel ernstig aan toe is. En wat zegt die vader? Vers 17, Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft, en waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem, en hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort, en ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, en ze hebben het niet gekund. Meester, ik ben hier gekomen met mijn zoon. En hij is door de duivel bezeten. En ik heb u gezocht, maar u was er niet. En toen heb ik hem gebracht bij de 9 discipelen. En ze hebben het geprobeerd, misschien wel met elkaar, misschien wel om de beurt, om die duivel uit te werpen. En het is niet gelukt. Wel, gemeente, over deze geschiedenis willen we vanmiddag in de prediking met elkaar nadenken onder het thema Christus ontferming over ouders en kinderen. Christus ontferming over ouders en kinderen. We letten allereerst op de nood van het kind. In de tweede plaats op het gebed van de vader. En in de derde plaats op het wonder van Christus. De nood van het kind, het gebed van de vader, het wonder van Christus. De nood van het kind. Ja, dat is wel duidelijk, gemeente. De jongen die door zijn vader meegenomen is naar de Heer Jezus toe, is er buitengewoon ernstig aan toe. Wat is er precies met die jongen aan de hand? Wel, het eerste wat we in elk geval kunnen zeggen is dat die jongen bezeten is. Hij is op een heel bijzondere manier in de macht van de duivel, van de vorst der duisternis. En dat blijkt dan op allerlei manieren in de praktijk. Hoe? Wel, het eerste wat ik in mijn Bijbel lees is dat hij een stomme geest heeft. Slot van vers 17. En vers 25 spreekt ook nog van een dove geest. Deze jongen, hij kan dus niet spreken. Hij is stom. Hij kan ook niet horen. Hij is doof. En dat is geen gewone doofstomheid. Zoals die vandaag de dag ook wel voorkomt. Maar dat is een doofstomheid die rechtstreeks het gevolg is van de bezetenheid door een duivelse geest. Die helemaal zich meester heeft gemaakt van die jongen. Die belet de jongen te luisteren en die belet de jongen te spreken. Het tweede wat duidelijk wordt over de toestand van die jongen is dat hij zijn vrijheid helemaal kwijt is. Hij is helemaal in de macht van de duivel. Dat blijkt uit vers 18. Vers 18 zegt, waar hij hem ook aangrijpt, en dat geeft aan dat de duivel op bepaalde momenten onverhoeds zijn aanvallen op die jongen doet en hem nog eens extra in een wurggreep neemt, dan gebeuren er verschrikkelijke dingen. Daar wordt die jongen gescheurd. Dat is een heel krachtig woord, wat onder andere deze betekenis heeft vanuit het Grieks van het Nieuwe Testament, dat die jongen op de grond geworpen wordt en dan allerlei onrustige bewegingen maakt. We lezen in vers 8 dat hij schuimt, dat betekent het schuim komt op zijn mond te staan. We lezen dat hij met zijn tanden knerst. En dat hij verdort, en dat woordje verdort geeft aan dat hij op een bepaald moment bewegingloos stil op de grond ligt. Dat het lijkt alsof hij gestorven is. Dat gebeurt met die jongen op bepaalde momenten. En al die bewegingen die hij dan maakt, zijn bewegingen die hij helemaal niet wil maken. Maar het zijn rechtstreekse gevolgen van de invloeden van de vorst der duisternis. Misschien zegt iemand in de kerk, als ik die verschijnselen zo wat op me laat inwerken, dan, en ik pak daar de medische encyclopedie bij, dan is daar tegenwoordig toch een naam voor. Want dit zijn de verschijnselen die zich ook kunnen voordoen wanneer iemand een ernstige epileptische aanval heeft. Gemeente, laat duidelijk zijn, dat is de kwaal van de jongen hier niet. Deze jongen doet deze dingen die op zich ook bij andere ziektebeelden voorkomen. Maar hij doet deze dingen omdat hij bezeten is door de duivel. En dan nog het derde wat er over de toestand van die jongen te zeggen is. Hij is elk moment in groot gevaar. Vers 22, zijn vader zegt, en zo menigmaal, zo heel vaak, heeft de duivel hem ook in het vuur en in het water geworpen. Als de duivel dan weer op hem aanviel, dan was dat altijd op een moment dat hij net aan de kant van het water stond en in het water dreigde te vallen en daar dreigde te verdrinken. Of wanneer hij net dicht bij het vuur stond en in het vuur viel en allerlei brandwonden opliep. De jongen is ieder ogenblik in gevaar. En zo krijgen we, gemeente, een uitvoerige tekening in de Bijbel van deze jongen. Waarom is dat? Want u weet het, denk ik, alle dingen die in de Bijbel staan, staan daar zo omdat God dat heeft gewild. Waarom wilde de Heere dat we zo heel goed op de hoogte gebracht werden van de toestand van deze jongen? Omdat zijn toestand, gemeente, een beeld is, een illustratie is van onze toestand van nature. Die jongen laat zichtbaar zien hoe het van nature is met u, met jou en met mij. Nee, het is gelukkig zo dat we er doorgaans voor bewaard worden om in zo'n hevige, zo'n uitdrukkelijke mate door de duivel bezeten te worden als deze jongen. Laten we er maar dankbaar voor mogen zijn dat dat niet het geval is. Maar dat doet niets af, gemeente, aan de ernst van onze situatie, zolang we nog onbekeerd voortleven. Want dan geldt eigenlijk in geestelijke zin hetzelfde als wat er voor de jongen van onze tekst geldt. Dan geldt om te beginnen dat we geestelijk doof en stom zijn. O ja, we kunnen wel horen. We kunnen vanmiddag de preek ook aanhoren. Maar ten diepste sluiten we onze oren en zitten onze oren dicht voor de stem van God in zijn woord. Vandaar dat als de wet van God gepreekt wordt en de wet van God u of jou schuldig stelt, je je schouders ervoor ophoudt. Want in wezen hoor ik het niet. Vandaar dat als de donder van Gods wet klinkt en ons veroordeelt, we dat zo naast ons neer kunnen leggen. Vandaar dat als de Heere in zijn evangelie liefelijk tokkelt op de snaren van de evangelielier, we ook daar niet echt naar luisteren en ook daar niet echt boodschap aan hebben. We zijn geestelijk doof. En ook geestelijk stom. Omdat ik mijn mond wel voor allerlei dingen gebruik. Maar niet voor het aanroepen van God. Niet voor het echte aanroepen van God met mijn hart. Om me zalig te maken. Geen roep vanuit de verlorenheid van mijn bestaan. En ook geen mond om God groot te maken. Geestelijk doof en geestelijk stom. En dat tweede wat die jongen had, dat geldt ook van nature voor ons. Dat we in wezen helemaal niet vrij zijn. Dat de bewegingen die we maken in het leven van alle dag, en dan bedoel ik de dingen die we doen en die we zeggen en die we willen, zolang we leven naar wat ons eigen hart denkt dat goed is, helemaal geen vrijheid is. Dat we aan de ketting van de duivel liggen en precies doen wat hij wil. En dan dat laatste, gemeente. Dat we elk ogenblik in gevaar zijn. Ik bedoel niet het water van die jongen. Of het vuur dat die jongen bedreigde. Maar ik bedoel dit. Als wij sterven zoals we geboren zijn. En we zijn niet bevrijd uit de gevangenschap van de duivel. We zijn niet horend gemaakt door het wonder van de Heer Jezus. Er is in ons leven niet de mond geopend zodat we gingen roepen tot God. Dan gaan we verloren. Dan blijven we verloren. We zijn elk ogenblik in gevaar. Niets is zo erg op de aarde als onverzoend zonder God sterven. Gemeente, laten we dat vanmiddag eens een ogenblik op ons mogen laten inwerken. Allemaal, u en jij en ik. Onze toestand van nature is een ernstige toestand, leert Gods woord. En dat doet Gods woord om ons eerlijk te behandelen. Om te laten zien hoe het er echt voor staat in ons leven. Dat bedenken we ook niet vanuit onszelf. Vanuit onszelf en met ons eigen verduisterde verstand zouden we nooit op die gedachte gekomen zijn. God moet het ons zeggen in zijn woord. God moet het ons voorhouden in zijn woord. En de Heere moet het ons duidelijk laten zien vanuit zijn woord. En dat doet hij vanmiddag met dit beeld van deze jongen. Iemand vraagt, vanaf welk moment is dat eigenlijk zo? Dan keren we nog een keer terug naar onze tekst. Want dat is eigenlijk de vraag die de Heer Jezus in Marcus 9 ook stelt. Vers 21. Jezus vraagt aan de vader van de jongen, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En dan antwoordt zijn vader, van zijn kindsheid af. Van zijn jonge jaren af. Altijd al zo geweest. Begrijpt u, gemeente, wat dat geestelijk gezien betekent? En dat leert Gods woord ons ook. Vanaf welk moment zijn wij gebonden mensen? Vanaf welk moment zijn wij dove en stomme mensen in geestelijk opzicht? Vanaf welk moment zijn wij in gevaar? Vanaf het allereerste begin. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af, zingt David in Psalm 51. Dat betekent dus dat Gods woord in ons tekstgedeelte iets zegt over ons, maar ook over onze kinderen. In het beeld van deze jongen zien we het beeld van onszelf, ouders. Maar zien we ook het beeld van onze kinderen. Laten we dat ook eens een ogenblik op ons laten inwerken. En dan zie ik in het tekstgedeelte wat we zojuist gelezen hebben, een vader die met die jongen in nood tegen de Heer Jezus kan zeggen, vers 17, Meester, Ik heb mijn zoon tot u gebracht. Kunt u dat zeggen? Ouders, u die in de kerk bent. Meester, ik heb mijn zoon, mijn kind, mijn dochter tot u gebracht. Ja, zegt iemand in de kerk, dat lijkt me nogal vanzelfsprekend, want deze doopouders van vanmiddag, ze hebben hun kindje ten doop gehouden. Ze hebben hun kind in letterlijke zin tot de Heer Jezus gebracht. Ja, gemeente, en dat is goed. Het is een instelling van de Heere dat onze kinderen gedoopt worden. En het is een groot voorrecht wanneer onze kinderen gedoopt mogen worden. Maar vanmiddag wil ik die vraag toch nog iets aanscherpen. Hoe hebben we dat gedaan? Hoe hebben wij onze kinderen ten doop gebracht vanmiddag, maar ook al vele jaren geleden misschien u? Was het vanuit het besef dat ons kind in gevaar is? Was het vanuit het besef dat ons kind in zichzelf een gebondene is? Was het vanuit het besef dat ons kind de oren geopend moeten worden en de mond geopend moet worden, omdat dat kind op mij lijkt? Kijk, als dat besef echt leeft in je hart, ja, dan breng je niet alleen je kind naar de doop op zondag 2 oktober 2011. Maar dan breng je je kind ook tot Christus iedere dag in het gebed. Dan breng je je kind ook tot Christus in de christelijke opvoeding, waarbij het woord vele keren open gaat. Dan breng je je kind, wanneer het de leeftijd heeft, naar Gods huis, om het een plaats te geven onder dat woord van God. En weet u wat nou het wonder is? De hoop ouders, andere aanwezigen vanmiddag, dat de Heer Jezus nu zelf zegt aan het slot van vers 19... breng hem tot mij. Dat is wat de Heere zegt vanmiddag tegen ouders, tegen grootouders, tegen mensen die in een ander opzicht verbonden zijn aan onze kinderen. Breng hem, breng haar tot mij. De Heer Jezus, hij staat als het ware met wijd uitgebreide armen voor mensen en hij zegt: laat ze tot mij komen. Dat is de nood van het kind, gemeente, onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, het gebed van de Vader. Want die Vader komt dus met de nood van het kind naar de Heer Jezus toe. Maar aanvankelijk vindt hij de Heer Jezus helemaal niet. Want de Heer Jezus is daar nog boven op de berg. En onderaan de berg waar hij met zijn zoon gekomen is, zijn alleen maar 9 discipelen die allemaal proberen om die jongen te verlossen van zijn kwaal, te bevrijden van die bezetenheid, maar het lukt er niet. Hoe komt dat? Waarom lukt dat niet? Waarom kunnen de discipelen dat niet? De Heer Jezus had hen de macht gegeven over duivelse geesten. Dat kunnen we aan het begin van het Markusevangelie lezen. Een van de antwoorden, er zouden meer antwoorden te geven zijn, maar een van de antwoorden is omdat de vader van de jongen iets moet leren. Hij moet dit leren. Ik moet met mijn zoon, die in zo'n groot gevaar, in zulke grote nood is, niet bij de discipelen zijn, maar ik moet bij Christus zijn. Hij moet het leren. Er is maar één zaligmaker. Eén die mijn kind echt kan laten horen en echt kan laten spreken. Er is maar één zaligmaker die de banden van mijn jongen kan verbreken. Er is maar één zaligmaker die mijn jongen kan redden van het gevaar waarin hij zich bevindt. Er is maar één zaligmaker. En dat is de les voor ouders vanmiddag ook. Er is maar één zaligmaker. Waar brengen wij onze kinderen? Bij de doopvond, en dat is goed. Onder Gods woord, en dat is goed. Maar uiteindelijk moet het verder gaan. Laten we biddend tot Christus mogen gaan. Wanneer we met onze kinderen onder het woord zijn. En wanneer we onze kinderen trachten op te voeden naar Gods woord. Maar dan komt er een moment bij die vader dat de Heer Jezus wel dicht bij hem komt. En wat zegt die vader dan? Vers 22. We hebben het eigenlijk al gelezen. Die vader zegt om te beginnen in wat voor geweldig groot gevaar zijn zoon is. Zo vaak dreigt het gevaar. Zo vaak is hij al in het water geworpen. Zo vaak is hij al in het vuur gegooid. Hij is in grote nood. En dan zegt die vader, en dan zijn we bij het gebed van de vader. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Wat is dat voor gebed? Daar is misschien, gemeente, iets in te horen van geloof. En daar is in ieder geval heel veel te horen van ongeloof. Iets van geloof. Want die vader komt toch maar met zijn zoon naar de Heer Jezus toe. En hij zegt het: Heere, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. Wat betekenen die woorden? Het zijn eigenlijk prachtige woorden, en heel diepe woorden. Maar daarmee bedoelt die vader: Heere, laat uw hart nou spreken. U bent een God die ellendigen, die mensen in nood wil helpen. En die mensen in nood kunt helpen. En wilt u die innerlijke ontferming die er in uw hart leeft, dat is niet alleen medelijden, maar dat is ook het betonen van hulp. Wilt u dat hart vol ontferming laten spreken? Wilt u ons helpen? Kijk, dat is geloof. Dat die vader daar een beroep op doet. Heere, wees onze kinderen genadig. Maar er klinkt ook heel veel ongeloof in de woorden van die vader door. Want hoe begint hij zijn gebed? Zo gij iets kunt. Als u iets kunt, Heere, wilt u ons dan helpen? En dat is wel begrijpelijk. Want zojuist heeft die vader misschien wel tot 9 keer toe moeten meemaken dat de discipelen van de Heer Jezus die jongen niet konden helpen. En zou de Heer Jezus het nu wel kunnen? Dat is wel begrijpelijk, gemeente, maar het is niet goed. Deze vader heeft maar hele kleine, geringe gedachten van de Heer Jezus. Zou u iets kunnen, als u iets kunt, wilt u dan helpen? Terwijl de Heer Jezus degene is die alle macht heeft in hemel en op aarde, die alles kan. En daar gaat de Heer Jezus de vinger bij leggen. Want weet u wat de Heer Jezus dan zegt in vers 4, in vers 23? Jezus zei tot hen: zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Hoort u wat de Heer Jezus eigenlijk zegt? Die vader heeft gezegd: als u iets kunt, wilt u ons dan helpen vanuit uw ontferming. En u zegt de Heer Jezus: iets kunt. Alle dingen zijn bij mij mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk. Maar kunt u wel geloven? Want de Heer Jezus heeft dat ongeloof in de woorden van die vader ook gehoord. En hij heeft dat ongeloof en die twijfel in het hart van die vader gezien. En daar gaat de Heer Jezus nu de vinger bij leggen. Kunt u wel geloven? Kunt u? Kun jij geloven? Dat is de vraag die vanmiddag tot ons komt. Kunt u? Kun jij geloven? Ik hoop dat er vanmiddag veel mensen zijn die zeggen, en dat moet u goed opvatten, ik zal het ook uitleggen, maar die vanmiddag zeggen: Nee. Want wij kunnen vanuit onszelf ook niet geloven. In ons hart leeft het ongeloof. En gelukkig de mens die dat heeft ontdekt in zijn eigen hart. Dat zijn eigen hart een wantrouwend hart is. Dat we zo vaak kleine gedachten hebben van de Heer. Nee, in dat ongeloof en in die ontdekking kun je het niet uithouden als het goed is. Dat zou geen best teken zijn. Maar daar begint het wel mee. De Heere wil mensen ontdekken aan het feit dat ze vanuit zichzelf helemaal niet geloven kunnen. Bent u, ben jij er al wel eens mee vastgelopen? Heere, u zegt dat ik geloven moet. En het wordt iedere zondag gepredikt en uw woord roept ertoe op. En Heere, ik ben mijn eigen hart tegengekomen. Ik kan helemaal niet geloven. Mijn hart is zo vol van grote gedachten over mezelf en wie ik ben voor u. En mijn hart is zo vol van kleine gedachten over wie u bent. En toch, kijk, als dat echt nood wordt in je leven. Als je niet alleen ziet dat er in je hart het ongeloof woont. Omdat de Heere je daar door zijn woord en zijn geest aan ontdekt heeft. Maar als je ook ziet dat dat ongeloof schuld is. Want ongeloof is schuld. Kleindenken van de Heere is een belediging voor Gods majesteit. Dat is het eigenlijk al in het dagelijkse leven. Als ik u vanmiddag of morgen iets vertel wat echt waar is. En u kijkt me aan en u zegt tegen me. En ik geloof het niet. Dan roept dat bij mij verzet op. Evengoed als wanneer dat omgekeerd zou gebeuren. Dat bij u verzet zou oproepen. Iemand die je niet gelooft. En zo staan we nu van nature tegenover de Heer. Als mensen die hem niet geloven. Maar als dat echt nood en echt schuld wordt. Dan kun je het daar ook niet in uithouden. Dan gaat de mens vluchten. Net zoals die vader. Naar wie? Bij God vandaan, omdat ik in hem niet kan geloven. Nee, gemeente, juist naar God toe. En dat zien we ook in ons tekstgedeelte. Want we zien dat op het moment dat de Heere deze vader ontdekt aan zijn eigen ongeloof. Als gij kunt geloven en hij kan het niet, de tranen komen. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zei. En wat zegt hij dan? Moet u horen, dat is een heel wonderlijk woord. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Aan de ene kant dat diepe besef, en ik kan het niet. Het is een gave van God, wilt u het me geven? Kom mijn ongelovigheid te hulp. En tegelijkertijd met zijn onmacht om te geloven. Toch vluchten naar de Heer Jezus toe. Niet bij hem vandaan gaan. Maar hem lastigvallen. Eerbiedig gezegd. Lastigvallen om geloof. En dat is, gemeente. Wie het vatten kan, vat het. Dat is geloof. Ik geloof, Heere. Ik neem de toevlucht. Om het geloof van u te ontvangen. Kom een ongelovigheid te hulp. Wel, Jouke, dat is ook de enige manier waarop je belijdenis hebt kunnen doen. In die belijdenis, Heere, ik kan het niet. Maar schenkt u me dat geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. En wie zo tot de Heere vlucht, wie zo tot de Heere komt met dat gebed, die wordt niet beschaamd. Die mag de macht van de Heere zien. En die mag de macht van de Heere ook ervaren. Want dan zien we dat de Heer Jezus een wonder gaat doen, onze derde gedachte. Het wonder van Christus. Wat is dat wonder? Wel, om te beginnen iets wat zo niet in onze tekst staat, maar wat we tussen de regels door toch wel kunnen lezen. Het eerste wonder van Christus in deze geschiedenis, dat is toch wel wat we uitgedrukt vinden in die woorden van die vader. Ik geloof. Wat voor geloof is dat? Dat is geloof dat de Heere door zijn geest de Heer Jezus zelf in het hart van die vader gelegd en gewerkt heeft. Want in zichzelf is hij maar een ongelovige. Maar Christus is hem te hulp gekomen. Ik geloof. Dat is de eerste verhoring van Christus. Dat is verhoring van het gebed. Zo ge iets kunt. En wat was dat voor gebed? Zoveel ongeloof. Maar zo ge iets kunt. Wees met innerlijke ontferming over. Mijn zoon bewogen. Nee, dat staat er niet. Over ons bewogen. Kinderen en ouders. Allebei. En vervolgens ontfermt de Heer Jezus zich ook over die jongen. En dan richt hij zich tot de boze geest die die jongen helemaal in zijn macht heeft. En dan zegt hij tegen die boze geest: gij stomme en dove geest, ik gebied u, ga uit. Verlaat die jongen en keer er niet meer terug. En dat gebeurt ook. En als de Heer Jezus dat wonder doet, dan is dat eigenlijk een, opnieuw gemeente, een illustratie, een afbeelding van hoe de Heere mensen verlost. Hij verlost van geestelijke doofheid, van geestelijke stomheid, zodat je gaat roepen tot God. En zodat je leven een leven mag worden tot eer van de Heere. Hij maakt banden los waarin ik gevangen zat. Hij redt van het gevaar. En hoe doet hij dat? Hoe deed hij dat in deze geschiedenis? Door te spreken. Door zijn woord. Hoe maakt de Heere vandaag zondaren vrij van de banden waarin ze gevangen zitten? Hoe kunt u vrij worden van de banden waarin u gevangen zit of waarin jij gevangen zit? Door het spreken van God vanuit zijn woord. En daarom is het zo nodig om in de kerk te komen. Dat doen we niet voor een dominee. Dat doen we niet voor een kerkenraad. Dat doen we niet voor ons fatsoen. Maar dat doet u, als het goed is, voor uw eigen ziel. Om vrij te worden. Om bevrijd te worden door het woord van Christus. Ja, gebeurt dat dan automatisch? Nee, gemeente, in bijgeloof moeten we nooit in de kerk gaan zitten. Als ik maar onder het woord kom, dan moet ik ook maar geloven dat ik aan het einde van de dienst bevrijd ben. Het is het middel waardoor de Heere werkt. Maar laten we ook verlegen zijn, biddend verlegen zijn om het werk van Gods geest. Want als de Heilige Geest, dat woord dat hier zondags vanaf de preekstoel verkondigd wordt, als de Heilige Geest dat woord in je hart brengt, dan word je vrij. Dan wordt een mens echt vrij. En dan gebeurt ook dat andere wonder, wat we ook nog vinden aan het slot van ons tekstgedeelte. Want als die jongen dan bevrijd is van die duivelse geest, dan ligt hij daar op de grond, doodstil. De duivel heeft nog één keer geweldig huis gehouden in die jongen zijn leven. En het lijkt alsof de duivel nog één keer zijn verwoestende kracht laat zien en botviert op die jongen. En maar knarsetandend zijn macht over deze jongen prijsgeeft. En als hij dan die jongen verlaten heeft, dan ligt de jongen daar als dood op de grond. En dan buigt de Heer Jezus zich naar die jongen toe. En dan strekt hij zijn hand uit. En hij grijpt de hand van de jongen vast. En hij richt hem zo op. Dat is wat de Heere doet wanneer het woord dat gepreekt wordt door Gods geest in uw, in jouw hart gebracht wordt. Dan grijpt de Heere uw hand. En dan richt hij u op. En dat is het wonder, gemeente. Dat is het wonder ook van ieder die van genade mag leven. Die weet van het spreken van de Heere tot zijn hart. Als u weer gevallen bent. als je weer in zonde gevallen bent, dat God komt en dat Hij uw hand grijpt en dat Hij u weer opricht. Gij hebt mijn rechterhand gevat, zingt de dichter. Dat is het geheim van een leven met de Here. En laat dat ook het geheim mogen zijn van u, doopouders. Laat het geheim mogen zijn van jou kunnen je belijdenis mogen doen. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij zult mij leiden door uw raad. En voor wie is dat nou, gemeente? Want misschien dat er vanmiddag wel iemand in de kerk zit die het zegt. En zoals die jongen daar op de grond ligt, zo voel ik me geestelijk. Er zit geen leven meer in, lijkt het wel. Of u moet zeggen, er heeft nog nooit echt geestelijk leven in gezeten. Voor wie is het nou? Voor mensen die gebonden zijn. Voor mensen die in zichzelf alleen maar doof en stom zijn. Maar Christus wilde komen om het verlorene te zoeken en om de grootste van de zondaren zalig te maken. Dat is zijn liefste werk, ook vandaag. Amen.